Het blok is terug. Vier koppels, vier bouwvallen, vier verbouwingen en dus een hele hoop stress. Het blok, iedere werkdag om 8:30 bij Net 5.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Krasloten Decemberkalender.
Zo doet zij dat, de podcast van Vrouw. Mariket Hart en Sabine Lenhout zijn vrouwen van het eerste uur. Maar hoe doen zij het eigenlijk?
Nou, grensoverschrijdend gedrag, daar gaan we het over hebben.
Ja.
Ik ben zelf ook wel eens grensoverschrijdend.
Oeh.
Express.
Express.
Ja. En ik ging even vragen bij een paar mannelijke collega's. Ik zei, maak je wel eens wat grensoverschrijdends mee? Toen zei de een, die zei... van gays, soms wel. Dus dan zijn het weer mannelijke plegers.
Ja.
Maar zei ik, doelde meer op vrouwen. En toen zei hij, misschien wel, maar dat ervaar ik gewoon nooit zo. Dat ervaar ik gewoon niet als grensoverschrijdend. En toen zei de andere mannelijke collega, die is veel kleiner van stuk en bedeesder ook, gewoon als mens.
Uh-huh.
En die zei, toen ik nog op de middelbare school zat, heb ik wel eens iets meegemaakt. Dat was een vrij labiele vrouw die een oogje op me had. En dat kon ik niet heel hard afkappen, want dan zou ze zichzelf misschien wel wat aandoen. En dat voelde dus wel enorm grensoverschrijdend.
Nou, dat kan ik me voorstellen.
Ja.
Maar laten we beginnen met het opgewonden standje.
Ah.
Heb je nog ergens druk over gemaakt?
Het opgewonden standje.
Jij wel, toch?
We hebben het natuurlijk de hele tijd over de verkiezingen. En aan de andere kant staat de wereld in de fik. Dus het is ook fijn dat we ons druk kunnen maken over zoiets eenvoudigs als de krompoes.
Mm-hmm.
Okay. En aan de andere kant heb ik ook zoiets van dat we ons daar überhaupt druk over maken. Ik begreep dat bakkers elkaar in de haren vliegen met wie de krompoes eigenlijk heeft bedacht. Nou had vorige week een collega een aantal krompoezen meegenomen naar de redactie.
Ja, van die Utrechtse bakker die hier rechtszaak
aanspannen is. Van één van die bakkers.
Nou, deze claimt het verzonnen.
Ja, nee, maar er zijn er meer.
Okay.
Die dat claimen, dus dat is juist het hele verhaal.
Ja.
Nou, voor wie het niet weet, een krompoes is, voor wie onder een steen heeft gelegen, een krompoes is dus een croissant gevuld met gele room en bedekt met een laagje roze glazuur. En we hebben dus een krompoes geproefd en ik had echt zoiets van, joh, het is toch helemaal niet lekker?
Oh, ik vond het wel lekker.
Ja?
Ja.
Ik vind dus een echte tompoes, vind ik veel lekkerder.
Ja, dat is een heel ander soort gebakje. Dit is een soort heel luxe puddingbroodje.
Nee, want het leuke van een tompoes is juist ook dat dan heb je die zachte binnenlaag van die room.
Ja.
En bij de banketbakker krijg je er ook nog wel eens een laagje slagroom bij.
Ja.
En dan heb je het harde van het bladerdeeg.
Ja, ja.
Ik bewaar ook altijd juist de bovenkant voor het laatst.
Ja. Ja, ik heb natuurlijk een keer tompoesen leren bakken van Holtkamp.
Ja.
Nou, daar gaat echt wel wat tijd moet je steken in het koekgedeelte hoor. Daar ben je uren mee bezig.
Zeker, dus dat is gewoon, dat kan je niet zomaar in een kleffe croissant. Ik vond de reclame van de HEMA dus ook echt geweldig. Hè? Laten we een niet krom maken wat recht is. En dan ook
goed.
95 cent. Echt briljant.
Oh, wat goed.
Briljant. Ja. Maar goed, we hebben het deze week over grensoverschrijdend gedrag. En waarom hebben we dat? Omdat de glossy ook in het teken staat van grensoverschrijdend gedrag. En misschien dat het onderwerp een beetje niet meer zo heel actueel is.
Nou.
Lijkt het, wilde ik zeggen, vanwege al het andere nieuws wat er is, maar dat wil niet zeggen dat het niet speelt. Dus we hebben een hele leuke glossy gemaakt, dat helemaal
prachtig,
in het thema staat. Wil je daar wat meer over vertellen?
Het groot cover interview is met Bibi Breiman. En voor de mensen die haar niet kennen, dat is het liefje van Waylon, zanger Waylon. En,
bekend van O.O. Gerso.
Bibi, ja. En Waylon is bekend omdat hij zijn zwangere vriendin Bibi bedroog. En daar had zij maar mee te dealen. En toen kwam dat door de juicekanalen ook nog op straat te liggen. Dus toen ging de hele wereld er ook nog wat van vinden. En het was al een vrouw met wat burn-out klachten en ellende, psychische ellende in haar systeem. En toen kwam dit er ook nog allemaal bij. Nou, grensoverschrijdend tot en met. Nou, daar vertelt zij heel eerlijk over. Daar heeft ze ook een boek over geschreven. Dus dat is ook op andere plekken te lezen. Maar hier deze toch voor het allereerst haar eigen verhaal. We hebben natuurlijk ook weer reportages. Waarin we ook vrouwen aan het woord laten. Bij wie grensoverschrijdend gedrag heeft gespeeld. Ja, dat kan een hele giftige relatie zijn. Een seksueel, waarin psychisch mishandeling plaatsvond.
We gaan zo ook iemand spreken, hè? Anita Wicks, die dat heeft meegemaakt.
Ja, zeker. Maar ook grensoverschrijdend in de vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag. En dat zit ook in die verhalen erbij. Een turnster die door haar trainer bepoteld werd. Een vrouw die door haar vader misbruikt werd. Tijdens een studievriend. Nou, er is echt, helaas komt het veel te vaak voor. Veel te vaak. Ja. En het heeft met een idioot gevoel van macht te maken. En vrouwen zijn doorlopend het slachtoffer. Kijk naar de huidige oorlog in Israël en Palestina. Vrouwen worden voortdurend het slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag van mannen.
Ja.
Het is heus niet zo dat iedere man een grensoverschrijder is. Maar op een of andere manier is het toch vaak aan de orde.
Ja, ik sprak daar met Alice Pechtel over. Zij is freelance journalist en zij is ook historicus.
Ja.
En zij vertelt dat het echt dus bij oorlogsvoering altijd een van de, helaas bijna in alle oorlogen, een oorlogsmisdaad is die wordt gepleegd. En dat is dus dat vrouwen worden verkracht.
Ja, precies.
En dat is, ze zegt, niet alleen om macht uit te oefenen over die vrouwen, maar ook vaak over die mannen van die vrouwen.
Ja, precies. Ja,
ja, dat is echt afschuwelijk.
Ja, ik denk dan als, omdat ik nog nooit gedacht heb dat ik vanuit seksuele gevoelens zou willen overheersen, snap ik niet hoe je lust en oorlog voeren, hoe je dat überhaupt aan elkaar kunt koppelen. Hè? Ik begrijp niet hoe je hem omhoog krijgt dan. Hoezo?
Nou,
weet je, met 16 man eromheen. Ja. Doe even normaal. Maar goed, dat schijnt dus totaal hormonaal. En met adrenaline en andere stoffen die dan in je vrijkomen, ja, kun je dus ook dergelijke opwinding ervaren. En je heel machtig voelen als je iemand neukt. Heel hardhandig. Ja.
Wat ik ook een goed verhaal vond, is het verhaal over straatintimidatie.
Mm-hmm.
Want dat is helaas ook nog realiteit voor veel vrouwen.
Ja.
2 op de 3 jonge vrouwen wordt wel eens lastiggevallen op straat, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Mm-hmm.
En met name in de grote steden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, krijgen jonge vrouwen het meest te maken met seksuele opmerkingen, nafluiten, sissen, grijpgrage handen en achtervolgswoorden.
Ja. Ja, heb jij daar wel eens mee te maken gehad?
Nou, op die leeftijd zeker.
Mm-hmm.
Ja. Ik was een tijdje geleden, werd ik ook nog eens nagepst. Dat ik echt dacht, dat gebeurt niet meer in het Amsterdamse bos. Dat gebeurt niet meer zo vaak, maar het gebeurde wel.
Ja.
Ik was alleen, dus het ging echt naar mij. Maar als ik bedenk over van, nou, wat zijn mijn ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag, dan zijn dat met name in die leeftijd kwam dat het vaakst voor. Ik was 17 toen ik had ik een vast oppasadres bij vrienden van mijn ouders, dat die man een keer gewoon letterlijk zijn tong in mijn mond duwde. Die man was 40.
Mm.
En dat ik dat niet tegen mijn ouders durfde te zeggen, ja, omdat ik dacht dan zet ik die hele vriendschap misschien wel op het spel.
Mm-hmm.
Dus ik hield mijn mond.
Mm-hmm.
Toen ik 19 was, ben ik met de nachttrein ging ik interrailen op weg naar Griekenland. Deelde mijn vriendin en ik een coupé met 3 mannen. En 's nachts werd ik wakker omdat iemand, ik had een soort joggingbroek aan. En die man met elastiek, een van die mannen, die liet dus letterlijk zijn hand zo bij mij naar beneden over mijn blote billen glijden.
Mm.
Nou, ik ben heel boos op hem geworden. Maar ja, ik voelde me natuurlijk super onveilig. En mijn dochter die appte mij toevallig dit weekend dat ze met de nachttrein naar Istanbul wilde. En ik had zoiets van, ja, hartstikke leuk. Maar zorg ervoor dat je, ja, ik vind het een goede zaak. Maar ik vind dan eigenlijk dat er ook vrouwencoupés zouden moeten zijn.
Ja.
We waren gewoon met 2 19-jarige meisjes, zaten we gewoon met 3 kerels van boven de 40 uit Joegoslavië in 1 coupé.
Mhm. Ja, idioot, hè?
Ja, echt.
En het is
idioot.
Toch te erg dat wij onze dochters en dat we zelf ook zo opgevoed zijn, dat je niet 's avonds alleen over straat en niet 's avonds alleen door het Vondelpark lopen. Een jongen hoeft daar gewoon nooit over na te denken. Die echt nooit.
Nee.
Ik heb dat ook met mijn vorige vriend regelmatig besproken. Die begreep dat gewoon helemaal niet. Die begreep niet dat als ik 's avonds in Amsterdam naar huis liep en dan niet op de Haarlemmerstraat waar ik woonde, want dat was een hele veilige straat. Maar als ik dan via de houttuinen daar geparkeerd had en dan terugliep, dan had ik gewoon mijn volledige sleutelbos had ik in mijn hand. Dusdanig dat door mijn knokkels, door mijn vingers, de sleutels naar buiten staken. Dus als iemand iets van me gewild had, dan had ik een hoek uit kunnen delen met uitstekende sleutels. Ja. Dat is mij gewoon aangeleerd. Om dat zo te doen. Nou, dat is toch niet te geloven. Dat je dusdanig onveilig voelt dat je dit soort dingen moet doen. En nu ik in Alkmaar woon, moet ik 's avonds mijn auto in de parkeergarage parkeren. Als ik ik kom gewoon heel vaak na 10:30 kom ik thuis. Eerst moet ik de auto dus stoppen en dan de garagedeur open doen met mijn pas. Dan rijd ik naar binnen. Dan blijft die garagedeur, die blijft echt 3-4 minuten blijft die openstaan. Dan ga ik naar binnen. Ga ik dus naar een verlaten parkeergarage. Een hele grote ruimte is dat. Parkeer ik mijn auto, moet ik weer terug in mijn eentje in die parkeergarage terug. Dan die deur open en dan heel eng steegje door naar mijn huis toe. Gewoon iedere keer heb ik er een beetje buikpijn van.
Ja, dat
en soms loop ik dan heb ik de hele dag al op hakken gelopen. En dan moet ik dus op mijn hakken dat kutstuk buiten om met een zware werktas.
Kan je niet een paar oude gimpen achter je
auto
gooien?
Ja, precies. Ja, nu ik het hardop zeg, denk ik dat dat nog wel een goed idee is. Het voelt gewoon onveilig.
Ja, dat snap ik.
En dat in Nederland, hè? Want in de grote steden en die straatintimidatie wordt natuurlijk best wel regelmatig gehangen aan Marokkaanse jongens die met z'n 25 ergens op een plein hangen. Maar dit is gewoon angst voor die ene gek, weet je wel, die gewoon zin heeft om een vrouw te verkrachten of zo, of te vermoorden, weet ik veel, wat hij zou willen doen. Kan me daar enorm over opwinden.
Ja, maar je hebt ook helemaal gelijk. Ja. Ik zei dus van de meeste dingen gebeurden toen ik jong was. Mm-hmm. Maar ineens herinner ik me dat ik in juli of zo fietste ik door Buitenveld. Dat was ook midden in de nacht, 10:30 of zo. En toen kwam er ook een kerel naast me fietsen die echt ontzettend opdringerig deed. En dan me ging vragen waar ik naartoe ging. En dit en dat. Ik denk dat het een Italiaan was trouwens. Mm-hmm. Dat hij wel eens bang was in het donker. En weet ik zo wat voor onzin die allemaal uitkraamde. Maar dat ik ook dacht van, toen ben ik de keren daarna, toen ben ik dus gaan omfietsen, omdat ik dacht, ja, ik ga niet meer over die stille weg, want straks krijg ik weer een opdringerige kerel achter me aan. En toen herinnerde ik me ook dat een jaar of 10 geleden een collega van Sanoma, die ook al in de 50 was, die fietste dus ook bij station Rai 's nachts. En die is daar dus gewoon de fiets getrokken en aangerand.
Ja. En dan staat zoiets in de krant. En dan wordt er dus bij gezegd dat het raar is dat zij daar 's avonds alleen fietste.
Ja.
En dat is zo. Dat klopt gewoon niet. Het moet,
Vrouwen zich maar binnen moeten opsluiten en geen korte rokjes mogen dragen of wat dan ook, omdat ze het zouden hebben uitgelokt.
Ja, precies. Nou, ik vind dat vrij heftig, hoor.
In de glossy, die dus als thema grensoverschrijdend gedrag heeft en die nu in de winkel ligt, doet een aantal vrouwen haar verhaal over grensoverschrijdend gedrag. En een van die vrouwen is Anita Wicks. Zij zat 11 jaar lang gevangen in een toxische relatie en inmiddels is ze auteur, spreker en raadgever partnergeweld. En we gaan haar bellen.
Dag Anita, goedemorgen met Sabine en Marieke.
Hallo.
Zo doet zij dat.
Anita, jouw partner, die heeft jou jarenlang psychisch en fysiek mishandeld. Wil je ons daar wat meer over vertellen?
Ik heb destijds de zorg gehad over 6 kinderen. En wat wij vooral allemaal mee hebben gemaakt is psychisch geweld. En dan heb ik het vooral over dwingende controle. Dat is eigenlijk iets waar we nog te weinig met elkaar over praten. Omdat bij huiselijk geweld meeste mensen nog steeds denken aan een hele domme vrouw die geslagen wordt door haar man. En dan waarom ze dan niet weggaat. Maar als je te maken hebt met dwingende controle, als een soort onzichtbare afstand, dus de pleger die manipuleert je, die isoleert je, die gaslight je. En dan kom je in een hele verwarrende situatie terecht, waarin je zelf, als je slachtoffer bent, daar geen woorden aan kunt geven. Als je psychisch geweld meemaakt, dan kun je niet tegen de buitenwereld zeggen, dit is wat er gebeurt en zo voel ik me daarbij. Als je klappen krijgt, ja, dan kan je dat misschien laten zien. Maar dit soort geweld is heel moeilijk te zien en voor een slachtoffer heel moeilijk om onder woorden te brengen. Het gaat heel langzaam, het gaat niet van vandaag op morgen, er gaat een hele tijd overheen. Het zijn allemaal hele kleine stapjes totdat je als echtgenoot, maar ook de kinderen, vooral heel erg in de war raken. Wat gebeurt er nou eigenlijk? Ja, dat kan ik erover zeggen.
Zou je eens een voorbeeld kunnen geven?
Ja, bijvoorbeeld over, we zitten nu in de week tegen de kindermishandeling. Dus ik zou wel een voorbeeld willen geven wat betreft de kinderen. Dat hij 's nachts thuis kwam om 2 uur en dan de klok ging verzetten bij de kinderen op hun kamer. In die tijd hadden ze nog niet allemaal een eigen telefoon. En dan rammelde ze uit bed, ging naar boven, heel hard roepen, alle deuren open. We hebben het over 6 kinderen. En dan eruit, jullie moeten je verslapen, het is al bijna 7 uur. Ik mocht dan niks zeggen, ik moest op mijn kamer blijven zitten. En iedereen die zegt, nou, dat had ik nooit toegestaan. Dan vergeten we dat iets niet doen of juist wel doen altijd een consequentie heeft. En dat weet je inmiddels. Zo'n consequentie kan zijn dat je geslagen wordt, dat je genegeerd wordt heel erg lang, dat je uitgescholden wordt. Dus op een gegeven moment weet je, oké, als ik me ermee bemoei, dan wordt het nog erger. Dus ik doe niks. Dat is vreselijk. Je hart gaat tekeer. Je hebt zweet op je voorhoofd. Je denkt, ik ben niet in staat om die kinderen te beschermen. Nou, dan moet je die kinderen douchen. En hij gaat dan naar beneden, maakt vast pap. Nou, ik weet niet of je ooit havermout hebt gegeten, maar als je dat een half uurtje van tevoren maakt, kan je lepel er echt in zetten. Mm-hmm. Dus dan gingen die kinderen douchen, helemaal in de war, in het diepst van hun slaap. Kwamen ze beneden, moesten ze die vieze brei opeten. En de consequentie, als je het niet oppast, was dat je het uit school moest opeten. En dan niet even in de magnetron, maar nog kouder en vieser. Dus zij, hoe ze het deden, weet ik niet, maar ze stouwden het dan wel naar binnen. En als ze dan op wilden staan om naar school te gaan, dan ging je heel hard lachen en zei, jongens, dit is maar een grapje, ga maar weer naar bed. En ja, dat zijn, ja, en daar praten kinderen niet over op school. Dat gaan ze tegen niemand vertellen. Je ziet er niks van aan de buitenkant. En toch doet dat heel veel met al deze kinderen. En als dat dus heel vaak gebeurt, ja, dan snap je hoe lastig dat het is.
Ja, en heb jij achteraf toen je weggegaan bent, de band met de kinderen, is dat veranderd? Is dat beter geworden? Hebben zij ergens begrip gekregen voor de situatie waar ze in zaten?
Ja, het waren drie biologische kinderen en 3 kinderen van, zeg maar van mijn ex-man. Maar hun moeder, was toen ik hem leerde kennen, is bij deze kinderen weggegaan. Heeft ze achtergelaten. En waren ze nog maar heel klein, onder de 4. Dus ik heb ze opgevoed als zijnde mijn eigen kinderen. En toen ik ben gevlucht naar de vrouwenopvang, 2010-11, toen heb ik het contact met mijn eigen kinderen is natuurlijk sneller hersteld. En met mijn stiefkinderen tussen aanhalingstekens, dat heeft even geduurd. Maar uiteindelijk zijn daar weer 2 van teruggekomen in mijn gezin. We hebben er altijd wel goed over kunnen praten. Dat is zeker hersteld. Er is geen schuld meer naar mij. Maar ze hebben wel allemaal hun eigen littekens en elk kind verwerkt dit wel op zijn eigen manier. Wat ik daar nog heel graag over wil zeggen. Kijk, deze kinderen zijn niet opgevoed, hè? Die zijn afgericht. En waar ze nog allemaal heel veel moeite mee hebben is vertrouwen op hun eigen keuzes. Dat ze het wel goed doen, dat ze mogen zijn wie ze zijn. Dat ze het niet perfect hoeven doen, dat je fouten mag maken. Dat mochten ze in die tijd niet en daar lopen ze toch nog allemaal wel tegenaan.
Ja. In het interview stip je ook nog even aan dat hulpverlening soms echt faalt, omdat ze er niet in opgeleid zijn. En je werkt ook als spreker en ik neem aan over dit onderwerp. Heb je in die afgelopen 12 jaar gezien dat daar iets in veranderd is? Is wat meer oog voor dit soort types?
Ja, er wordt natuurlijk zeg ik, er wordt meer over gesproken dan toen destijds. Ik ben samen met mijn collega Maaike hebben een heel mooi bedrijf. En wij zijn heel actief op LinkedIn. En daar zie je vooral dat er veel meer wordt gesproken over dit soort psychisch geweld. Over die dwingende controle. Dat is wel echt een heel groot verschil met 10 jaar geleden. Mm-hmm. Daar was het nauwelijks over bekend. En ik merk wel, of wij merken vooral in het veld waarin wij werken, dat er steeds meer aandacht voor is. En daarom is het ook zo mooi dat ik als overlever en mijn collega als professional hier zo goed in kunnen scholen. Omdat het komen nog echt tekort. Er is nog echt een gebrek aan dit soort scholingen over hoe zie je dat nou? En hoe krijg je de signalen boven water? En ja, wat zijn signalen? Welke vragen zou je kunnen stellen? Er is zeker wel een verschil met 10 jaar geleden. Maar er moet nog een heleboel gebeuren.
Ja, want er zit in de wet toch ook iets heel onhandigs. Een bewijsplicht, ook in scheidingen, weet je. Dat je ja, daar heb ik ook wel interviews over gehouden.
Dat klopt. En in andere landen is het wel al strafbaar. Hier in Nederland is het nog niet. Maar wordt daar wel aan gewerkt. Zover is het nog niet. Maar het zou wel echt een groot verschil gaan maken als dit ook strafbaar wordt gesteld. Want kijk, daar heb ik zelf natuurlijk mee te maken gehad. Als je dan zegt de pleger, ja, ze heeft nooit foto's gemaakt van de verwondingen. Nou, ik heb er nooit aan gedacht als ik in elkaar was geslagen om even een foto te maken. Dus dan heb je dus niks. Dan ga je weg en dan heb je geen bewijs. En ja, je wordt ook nog vaak als labiele, depressieve, borderline vrouw afgeschilderd. Omdat je ook in de war bent en je hebt geen idee wat je is overkomen. Ja, en dat precies andersom. Ja, dat wil ik ook echt nog benadrukken. Dat wij, daar gaan onze training ook over. Zou het niet zo kunnen zijn als je een verhaal hoort van een man en een vrouw, een pleger en een slachtoffer, dat het ook helemaal de andere kant op zou kunnen zijn? Speelt de pleger het slachtoffer en is het echte slachtoffer, wordt die gezien als pleger? Daar gaat nog heel veel mis.
Ja, ja, en die psychische verwondingen, als je het even zo noemt, die krijg je niet op een foto. En dus het is, het is heel vaak moeilijk te bewijzen natuurlijk.
Ja, en je kan het ook niet uitleggen. Ik kan nu voorbeelden geven. Want toen wist ik niet dat dat psychisch geweld was. Dus, en je hebt geen foto's, maar je kan het ook niet eens vertellen. Dat kan je echt pas als je niet lang uit de situatie bent. Of als je daar verhalen over leest. Daarom is het zo belangrijk. De schaamte en de angst voorbij. Om als overlevers hier wel over te praten. Want dan zijn de slachtoffers die er nog in zitten, die dergelijke verhalen lezen, denk maar wacht eens even, dat maak ik ook mee.
Dat
dus ik ben helemaal niet gek. Dit is psychisch geweld. Dat is zo belangrijk.
Hoe kunnen mensen met jou in contact komen?
Die kunnen ons opzoeken op Achter de Voordeur producties. Of op Anita Wicks. Nou, daar heten niet veel mensen Anita Wicks, dus ik ben makkelijk te vinden. Maar Maaike Brunnekreven en ik die geven samen door het hele land en in het buitenland scholingen over dwingende controle, de onzichtbare afstandsbediening. Dus Achter de Voordeurproducties. We hebben ook een heel mooi spel gemaakt. Dat heet Achter de Voordeur. Dat is een educatieve tool om hierover laagdrempelig met elkaar in gesprek te gaan. Het gaat niet over goed of fout. Maar praat daarover. Hoe denk jij erover? Hoe zie jij dit? En we hebben een hele mooie podcast, net als jullie. En die heet Moedkast. Ja,
zo kunnen mensen.
Ja, de Moedkast. Moed met de EOD, want er is moed voor nodig.
En Wix is met een X.
Ja, Wix met een X. Ja.
Oké, nou, heel goed dat je dit doet, Anita.
Dankjewel. Ja. Fijn dat ik even hierover mocht vertellen.
Nou. Dank voor je tijd.
Goeiedag nog.
Fijne dag.
Dag.
Dit is echt, wat een heftigheid is dit. Hè?
Ja, ik heb dit dus ook wel meegemaakt. Ik had een vriendin en die kreeg een nieuwe vriend. En die ging haar dus ook isoleren, weet je wel. Die vond het bijvoorbeeld niet, begon met ik vind het niet leuk als je met je vriendinnen afspreekt zonder mij.
Ja.
En vervolgens zei hij, ik vind het niet goed als je met je vriendinnen afspreekt zonder mij. Dan ging hij de hele tijd bij zitten.
Mm-hmm.
En daarna zei hij, je vriendinnen doen lullig tegen mij. En toen zag ze niemand meer.
Nee, ik weet, mijn dochter heeft op dit moment, haar beste vriendin heeft een vriendje. En daar wil ze nu mee gaan samenwonen. En die doet dit.
Ja.
Dus ik zie dit van buitenaf. Nou, ik vind het echt een soort van doodeng.
Ja.
Want het is zo'n ontzettend leuk uitgesproken kind. En deze gozer die wil of overal bij zijn, of ze mag niet alleen. Of,
ja, ja, dat is precies zo. En ken je die moeder van dat meisje?
Ja, zeker.
Nou, misschien moet je het daar eens mee over hebben.
Ja, ik ken haar niet heel goed, maar ik zal dat zeker eens op met haar opnemen. Want het is niet oké.
Nee, dat is echt heel eng.
Goed. Nu even iets heel anders. Ja, hebben het ook letterlijk over de grens overgaan. Hè? In onze nieuwe vrouw Glossy hebben we een leuk reisverhaal. En ook hele succesvolle vrouwen die de grens overgegaan zijn. Dus vluchtelingen die nu in Nederland heel goed doen.
Ja.
Heel leuk. En ook jou, Tara, hoe heet ze? Kasjeen. Die woont in Amstelveen en die heeft een eigen beauty salon. Dat is echt heel leuk.
Hey, en dan hebben we natuurlijk ook de rubriek Zo doet hij dat.
Ja.
En daarin hebben we Mohammed. Kaisiori van de Berggroep. Wij hebben namelijk een cursus grensoverschrijdend gedrag gedaan. En die hebben we bij hem gevolgd.
Ja.
En hij zei echt wel hele interessante dingen. Dat ging met name natuurlijk over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Hoe ga je met elkaar om?
Mm-hmm.
En ook dat jij niet degene bent die bepaalt of iets grensoverschrijdend is, maar de ontvanger.
Ja.
Hij heeft een boodschap voor ons ingesproken.
Nou, kom maar door.
Zo doet hij dat.
Hoe geef je grenzen aan bij een man? Vind ik altijd heel erg belangrijk om als eerste aan te geven dat je het recht hebt om je grenzen te stellen en dat niemand deze grenzen mag overschrijden zonder jouw toestemming eigenlijk. Het is jouw welzijn, het is jouw gevoel en als jij iets niet fijn vindt, is het gewoon niet fijn, punt. Wees duidelijk en assertief. Als je besluit dat iemand over je grenzen gaat, is het heel erg belangrijk om assertief en duidelijk te zijn in je communicatie. Spreek rustig en direct naar de persoon. Zeg bijvoorbeeld, ik wil graag met je praten over iets wat me dwars zit. Of ik voel me ongemakkelijk bij wat er gebeurt en ik wil dat we hierover praten. Bij het boodschap overbrengen is het ook heel erg belangrijk. En eigenlijk een techniek die je onder de knie kunt krijgen, is om de ik-boodschap te gebruiken. Het is vaak heel effectief om je gevoelens en grenzen uit te drukken door middel van ik. Bijvoorbeeld, ik voel me ongemakkelijk als je zo dichtbij komt zonder mijn toestemming. In plaats van, jij maakt me ongemakkelijk of het is ongemakkelijk. Nee, ik vind het ongemakkelijk. Ik vind het niet te zijn. Ik vind, dus alles wat je met ik doet, dat komt heel erg over. En dan kan de andere niet meer omheen. Ook heel erg belangrijk naar de reacties luisteren als je je grens hebt aangegeven. Geef de andere persoon de kans om te reageren. Misschien was iemand niet bewust van het gedrag wat hij doet en hoe dat gedrag op jou overkwam. En dit kan leiden tot een open gesprek daarna.
Aha, ja.
Ja, heb je dat wel eens gedaan? Aangegeven dat iemand jouw grenzen overging?
Nou, ik moest toen ik over deze hele podcast na aan het denken was, zat ik aan allerlei momenten te denken dat er door mannen over een grens gegaan is. Maar ik heb er een aantal al genoemd in eerdere podcasts. Maar er kwam een andere popte op. Toen ik 21 was, was ik op wereldreis en in Indonesië. En daar werden we uitgenodigd door de chief van een dorpje waar we waren om even koffie te komen drinken. En de man met wie ik aan het reizen was, Michiel, die ging even naar de wc. En toen zat die oude vent, was echt, ik denk dat hij wel 65 of zo was. En die zat naast mij op de bank en uit het niks ging die mij ineens zoenen en zo wild dat zijn eigen kunstgebit naar binnen duwde.
Nee.
Snap je? Dus hij kwam zo heftig. Dus ik schrok, jongen. Dus ik gaf die man een zet, maar het was ook gewoon een fragiel mannetje. Dus die kukelde op die bank terug en die viel een beetje achterover en die morrelde meteen aan zijn mond om dat kunstgebit weer goed te doen. En ik dacht, what the fuck, weet je, what the fuck. En Giel was dus net weg en die komt dus teruglopen. En ik sta op, ik zeg, hey, we gaan. Dus Giel zei, we gaan, we gingen hier toch koffie drinken. Ik zei, nou, we gaan hier helemaal geen koffie drinken. Doei. En toen gingen wij dus weg. Dus ik buiten zeggen dat dit gebeurd was. En Giel wilde meteen naar binnen die man zijn kunstgebit uit zijn mond rukken. Weggooien. Dat heeft hij dan niet gedaan. Maar, oh man, de eerste reactie was dus een duw. Maar ik schrok me helemaal dood. En ik kan me heel goed voorstellen dat zo'n schrikreactie, dat bij veel vrouwen gebeurt.
Ja, zeker. Maar ja, sommige vrouwen bevriezen.
Ja, daarom.
En sommige freeze, fight or flight. Ja. Dus je hebt dan bevriezen, vluchten of vechten.
Ja.
En dat je ook niet altijd van jezelf weet hoe je reageert.
Hoe je reageert, nee.
Ik ben toen ik 16 was, toen was een vriendinnetje van mij, die was verliefd op de krantenbezorger, jawel. Ze hadden een middagkrant, de Tyfoon toen in Zaandam. Mm-hmm. En de telefoon ging en zij ging naar binnen. En ik stond dus nog met die krantenbezorger. En die greep mij ineens uit het niet bij de borsten vast.
Mm.
En toen heb ik dus in een hele reactie heb ik hem keihard in zijn arm gebeten.
Oh.
En toen zei hij, je bijt, je laat los. En toen liet hij los. En toen dacht ik, oh ja, wel fijn om van mezelf te weten. Maar wat ik anders heb meegemaakt, dat ik wel heb geleerd om iets minder te flirten. Want ik heb dus een keer gehad met een collega, wel van een vorige baan.
Ja.
Dan had ik een keer een persdingetje mee en toen was dat afgelopen. En toen had hij zoiets van, zullen we een hotel nemen? En ik had zoiets, hé, hotel? Ik ben getrouwd, jij ook? Nou, en dat hij helemaal verbaasd was, want ik had toch altijd zoveel signalen uitgezonden. En hij dacht toch echt dat we elkaar leuk vonden. En nou ja, ik zei, leuk om met je te flirten, maar ik ga gewoon naar huis. En daarna was het helemaal niet meer, niet zo ongedwongen en leuk meer. En was het wat heel ongemakkelijk tussen ons.
Ja, dat je gewoon
toen had ik
de signalen
vrij,
anders.
Ging ik vrij snel daarna naar de Telegraaf, heb ik hem ook nooit meer gezien.
Oh, dat is fijn.
Ja, maar het was eigenlijk dat ik dacht, oh ja, maar nu is de hele leuke vriendschap die we hadden ook voorbij.
Nou ja, ik denk dat het in sommige gevallen dat een vriendschap met een man sowieso wat moeilijker is dan met een vrouw.
Ja, en misschien, wat Mohammed ook zegt, misschien moet je daar dan gewoon duidelijk in zijn.
Ja, sowieso. Maar ik vind dan nu, ik hoor twee geluiden in de hele grensoverschrijdende vijver. En dat is dat sommige vrouwen zeggen, maar mogen mannen dan helemaal niets meer, hè? Dus niet die man die dat zegt, maar vrouwen die zeggen, mogen mannen dan helemaal niet meer naar je fluiten? Het is toch ook leuk als ze naar je fluiten? Of mogen mannen helemaal niet meer flirten? Want het is toch leuk als ze flirten? Dat zij dat eigenlijk anders, liever anders zouden willen zien. En dat mannen aan de andere kant ook zeggen, we mogen helemaal niks meer. Maar ik denk dat een man heel goed weet wat wel en wat niet kan. Maar dat je dus hele gemixte signalen kunt hebben. Zoals die collega waar jij het net over hebt. Die, terwijl jij denkt dat je gewoon open en gezellig bent, denkt hij, ze solliciteert naar meer.
Ja.
En dat is
natuurlijk, maar dat heb ik mezelf ook wel aangerekend.
Ja, maar was dat dan zo? Dat weet jij zelf.
Jawel, ik denk het wel.
Ja.
Ik bedoel, we gingen heel flirterig met elkaar om.
Ja, ik ga natuurlijk ook heel flirterig met een collega hier om. Maar die zeg ik van tevoren, je moet helemaal geen vragen aan me stellen. Ik wil van jou grensoverschrijdend gedrag.
Maar dat is dus wat Mohammed zegt. Je moet gewoon duidelijk zijn en je grenzen aangeven.
Ja.
En inderdaad beginnen met ik.
Ja.
Maar heb je nog wat op te biechten?
Ja.
Opgebiecht.
Ik heb gewoon een date staan.
Ja.
Ik heb een date gemaakt met een gozer die er alleen maar leuk uitziet, vooral. En die heb ik van de week zitten bekijken op zo'n online datingplatform waar ik helemaal niet op wil zijn. Waar ik dus ook geen abonnement op genomen heb. Zelf nul profiel ingevuld, helemaal niks. Alleen mijn drie foto's staan er van mij op. En ik krijg de ene like naar de andere like. Dus dat is dan wel goed voor mijn ego. Nou, daar heb ik gewoon uit die snoepkast heb ik even zitten kijken. Nou, die vind ik wel leuk. Die vind ik wel leuk. En daar zat dus één gozer bij. Of er zaten er meer bij. Maar eentje waarvan ik dacht, die ziet er leuk uit. 1,85, lekker lijf. Nou, daar moet ik verder niet zoveel mee, denk ik. En daar heb ik dus mee afgesproken. Ik heb er de zenuwen van. Want hoe grensoverschrijdend gaat het worden, zeg maar. Weet ik veel. Dus ik vind dat best wel spannend. Ik
kan me voorstellen.
Ja, want ik heb ook wel zin om weer eens een nieuw lijf te voelen.
Mm-hmm.
Ik ben tot nu toe altijd wel een beetje verliefd geweest op de gasten waar ik mee naar bed ging. En ik hoef natuurlijk niet meteen met hem te neuken. Maar
je kan ook gewoon de eerste keer alleen maar zoenen.
Ja, dat kan ook. Maar ook dat, daar wil ik iemand eigenlijk beter voor leren kennen. Want ik wil wel even goed in zijn mond kletsen. Kijken. Voor hetzelfde geld heeft hij paro. Ja, ga ik er niet meer zoenen.
Ja, precies, je kan ook alleen maar kletsen.
Ja, ik kan ook alleen maar kletsen. Maar
je hoeft toch niet meteen de eerste date al van alles te gaan doen?
Nee, maar daar is dit wel voor bedoeld.
Is het second love?
Nee, het is geen second love. Het is gewoon op happen. Nee, maar ik ben helemaal niet zo geïnteresseerd in die gast. Ik ben alleen geïnteresseerd in wat het, hoe dat is.
Ja, want hij is toch ook nog iets van personal trainer. Dus hij heeft in ieder geval een goed lijf.
Ja, hij heeft zeker een goed lijf.
Maar vind je het dan niet spannend? Als iemand personal trainer is, zou ik zelf denken, oh god, nou, ik ben niet zelf helemaal niet zo super afgetraind.
Nee, maar wat dat betreft zijn jij en ik zo verschillend. Daar heb ik helemaal geen last van, naar zo'n gast toe. Nee, maar nee, ik ben de enige blote vrouw in de ruimte, hè? Ik doe je best erop, of niet? Kan me niks schelen.
Ga je dan nog wel mooie lingerie aantrekken en
nee,
zo?
Nee joh, waarom?
Dat weet ik veel, vanwege die reden.
Nee. Maar dat doe ik sowieso niet. Ik heb mooie lingerie, die heb ik gewoon van mezelf. Maar ik ga dat niet voor een vent aantrekken.
Nee, maar dat heb ik ook voor Maarten of voor Andy. Of, dat doe ik nooit.
Nou, spannend hoor.
Ja, wel spannend hè. Ja,
hou ons maar op de hoogte.
Wat een biecht hè.
Ja, dat is echt een goede biecht. Ja. Hey, en heb je nog een kijktip voor ons?
Zeker.
Ik heb ook een hele leuke.
Ja, leuk.
De Zo Doet Zij Dat kijktip.
Nou, kan ik meteen nog iets opbiechten. Afgelopen weekend wist ik dat de tandarts een date had.
Oh.
En dat was misschien geen romantische date, maar wel met een oude liefde. Ik zag groen van jaloezie.
Ja. Echt.
En terwijl ik die emotie, die is mij best wel vreemd. Want in de hele relatie met de exgenoot die vreemd ging, heb ik nooit daarna dat hij dan weer op reis moest, dat ik dacht, oh jezus, dadelijk gaat hij met een ander. Ik heb van die jaloerse gevoelens gehad. Helemaal nooit. Met de tandarts heb ik dat ook nooit gehad. En nu, jongen, nou, ik ben natuurlijk toch nog wel een beetje verliefd op. Of nou, verliefd, ik hou gewoon nog wel van hem. Het idee dat hij met dat mokkel zou liggen ketsen. Nou, ik ben mijn kerstboom op gaan tuigen.
Je bent niet in je auto voor de deur gaan staan.
Nee. Maar dat had ik zomaar kunnen doen. Want ik ging die kerstboom optuigen en toen die klaar was, toen dacht ik, nou, dat ding kan zo van het balkon af. Ja. Ik was helemaal. Ik ging op zaterdagavond om 11 uur naar bed. Nou, dat is echt een first. Maar goed, ik heb tijdens dat optuigen van die kerstboom, dacht ik, nou, ik moet wel een leuk serietje op de achtergrond. Was best moeilijk, want ik had gekozen voor een Deense serie op NPO+. En die is door de VPRO uitgezonden en die heet Carmen Curlers.
Ja.
En dat gaat dus over de Carmen Krulset.
Mm-hmm.
Had jouw moeder er vroeger een?
Nee. Mijn moeder had zelf krullen.
Oh, nou, mijn moeder had zo'n Carmen krulset. En ik heb daar ook wel eens mijn haren mee in de krul gezet. Mm-hmm. Dus dat was voor ons echt een ding wat op het nachtkastje van mijn moeder stond. Met dat logo, met zo'n prikkelige roos. En nou, helemaal te grappig. En het gaat dus, het verhaal speelt zich af in Denemarken, waar een roodharige ondernemer op zoek is naar het ding waar die succesvol mee gaat worden. En die komt er dan achter dat er zoiets bestaat als. Of die komt er dan achter dat het watergolven bij de kapper, dat een paar uur duurt. Nou, als er één miserbuitje overheen gaat, dan is al dat werk naar de knoppen. En dat vrouwen dus daar ook nog veel geld voor moeten betalen. Dus hij gaat zoeken naar een oplossing. En samen met een kapper en een hele leuke vrouw die de fabriek gaat bestieren, gaat hij dit project opzetten. Het is 8 delen lang. Het zijn verschillende verhaallijnen door elkaar heen. Het geeft een heel mooi tijdsbeeld.
Ja.
Eind jaren 70 of zo is het. Nou, heel leuk. En 8 delen. En leuk om te kijken.
Ja. Nou, ik heb het hele weekend heb ik gewoon een thriller serie uit Frankrijk. Ook van NPO+. Die heb ik gewoon helemaal gebinged. Het zijn 4 afleveringen. Het heet Serial Lover. En het gaat dus over een oplichter. En hij specialiseert zich in het manipuleren en uiteindelijk bestelen van vrouwen.
Hmm.
En het zijn dus 5 vrouwen die hij dus oplicht en besteelt.
Oh jee.
En ja, ze krijgen te maken met vernedering, verwoeste families, leeggeplunderde bankrekeningen. Bij iedere vrouw heeft hij een andere naam. En nou ja, het is een beetje gebaseerd op de Tinder-swindler. En ja, het is super spannend.
Oh, maar het is wel geacteerd. Het is geen docu.
Nee, het is geacteerd. Het is gewoon een geacteerde serie, maar heel goed geacteerd. En het zit heel erg goed in elkaar. En het is echt heel spannend dat je denkt van, komt hij ermee weg of niet?
Oh, leuk.
Ja, echt
klinkt
leuk.
Klinkt goed. Nog 1 keer de titel?
Serial Lover.
Serial Lover. Nou, ja. Leuk.
Heerlijke serie. Nou, veel plezier met je date. Hou ons op de hoogte.
Ja.
Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.
Ja.
En volg ons op Instagram. Daar zullen we ook de series in de show notes zetten.
Oh, wat een slim idee.
Ja,
ja.
Bedenk ik ter plekke.
Had je al gezegd dat ze ons sterren kunnen geven?
Nee.
Ja, dat kan. Maar alleen als je het leuk vindt, hoor. En niet als je een beetje kritiek hebt op deze podcast. Dan laat maar zitten. Daar zitten we niet op te wachten. We willen alleen maar leuk. Ja?
Doeg.
Tot de volgende keer. Dag wel.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Krasloten Decemberkalender.